Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Een spijker bouwen zoals Spijker het zelf ooit bedoeld had. Jasper, beter bekend als de Spijker-enthousiast, heeft het gedaan. Hij vertelt er straks alles over.
En stiekem doet hij volgens mij nog beter dan Spijker bedoeld heeft.
Ja, en wie is Spijker in dit geval?
Ja, dat is
dat Victor Muller?
Ja, weet je, zelfs een Tesla. Is Tesla Elon Musk? Nee. Mm. Maar ja, hoe was dit geweest zonder Elon Musk? Maar goed, we gaan het hebben over een heel ander elektrisch merk. Lucid Motors, veelbelovend automerk betreedt de Nederlandse markt. We spreken zo de Europese marketingbaas.
Ja, en BMW M bestaat deze week 50 jaar en dus test Wouter de X3M.
Ik sta niet voor het verkeerslicht, dus we kunnen zo meteen even lekker vol wegjassen.
En dan houdt het op.
Ja, tease, wat een tease. Zo. Jeetje, die Naut is mij even losgegaan.
Ja, eerst even voordat we naar Lucid Motors gaan, aandacht voor Cupra. Deze week opende het merk een City Garage in Rotterdam.
Ja, Rotterdam. Ja,
jij was erbij, Wouter.
Ik was erbij, joh. Dat was één groot feest een week in Rotterdam.
Waar was het?
In het centrum, in de voormalige Baja Beach Club.
Ah,
voor de kenners.
Kijk,
ja, zeker. Zo. Daar liggen nog wel wat sporen van mij. Het was niet meer herkenbaar als zijn de Baja Beach Club, hoor.
Okay.
Maar het zat daar wel vroeger.
Ja, maar de Cupra-topman Wayne Griffiths, die was er ook.
Ja, ik heb hem even gesproken.
Ja, je hebt hem gesproken. En hij zegt, dit is geen dealer.
The old dealer franchise system is pretty broke, if I'm honest. And now with all the digital solutions and the stuff this next generation of customers are looking for, with a classical car dealership, where you have cars in a car showroom, you know, I think those times have gone, and the new customer's looking for a different experience in the digital world. But then when he gets to the real world, it needs to fit with the digital world. So that's one of the challenges. And the other challenge is, I think you need to go where the customers are, and not in an industrial estate where other car dealers are. So you need to go into the city centers.
Ja, dus geen dealers meer, maar experience.
Ja, is niet. We zien dat vaker.
Ja, maar het zijn vaak jonge merken.
Ja. Ja,
relatief, hè? Cupra is natuurlijk,
het was natuurlijk een label bij Seat, een performance label. En nu
zoals
wordt
Abarth, dat was bij Fiat en bij
BMW. Ja, het is ook een nieuw
BMW.
Was Abarth ook bij BMW? Het wordt als apart merk neergezet. Je ziet dat dit de trend
Polestar
is. Polestar, DS bij Citroën. Ja, weet je, dus de trend. Je ziet dat de automerken allemaal zeggen, ja, die dealers willen we niet meer. Daar zit natuurlijk ook wel een heel belangrijk financiële drijfveer achter. Hè. Hoeven we niet de dealer ook mee te laten vergraaien uit de ruif.
Ja.
Ik ben oprecht benieuwd. Ik snap dat je moet meer digitaal doen. En voor sommige mensen hoef je inderdaad echt geen dealer meer neer te zetten. Maar je ziet ook veel mensen die kopen gewoon bij de dorpsgarage. Je ziet ook wel veel, ook bij de premiummerken, dat mensen gewoon worden gebeld door en ik dacht, oh, de nieuwe 5-serie is er, of de nieuwe 911 is er. Wanneer kom je even rijden, of kom je op ons feestje? En op het feestje, of twee weken daarna, komt dat toch, doe het dan toch maar één. En ja, dat kan je niet alleen maar door een digitale wereld vervangen. Dus
Van Mossel, een van de grootste, zo niet de grootste dealer holding van Nederland, die doet het helemaal niet.
Nee, dus ja.
Gewoon dealers, klaar, bam.
Ja, dus de vraag wie er gelijk gaat hebben. Ja. De waarheid zal in het midden liggen, denk ik.
Goed, we zijn heel benieuwd. Ben je ook zo benieuwd hoe Lucid Motors dat doet?
Ja.
Gaan we het over hebben, onder meer daarover. Het is een veelbelovend Amerikaans automerk dat naar Nederland komt. Sterker nog, het Europese hoofdkwartier zit hier om de hoek. En Jarno Middelbos is de Europese marketingbaas bij Lucid Motors. Welkom. Dank. Leuk dat je er bent. Ja. Met de benenwagen gekomen, dat wel?
Op twee wielen eigenlijk. Op Amsterdamse.
Ja, heel goed. Heel goed, ja. Het is ook het prima weer ervoor natuurlijk. Daarom. Even Lucid Motors. Voor Europa echt een nieuw merk. Maar het bestaat natuurlijk al wat langer. Wij volgen het ook wel wat er allemaal gebeurt. Hoe lang is het eigenlijk bezig, het merk, op dit moment?
Het ligt eraan, een beetje aan hoe je het bekijkt. We zijn ooit begonnen als Attiva. We waren toen producent van batterijtechnologie.
Ja.
En dat leverden we aan een derde partij eigenlijk weer. En in 2016 hebben we besloten om een eigen auto te gaan bouwen. En dat was ook gelijk de start van Lucid Motors in Amerika. En sinds die tijd zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van een eigen auto. En die is sinds eind vorig jaar op de Amerikaanse markt.
Ja.
En de CEO is Peter Rawlinson. Een behoorlijk staat van dienst in de auto-industrie. Wat kan je over hem vertellen?
Peter is inderdaad een zeer ervaren CEO bij ons inmiddels. Hij heeft daarvoor een tijd bij Tesla gezeten. Was mede of hoofd eigenlijk ontwikkelaar van de Model S. Dus genoeg ervaring ook op dat vlak. Hij heeft daarvoor bij een aantal Engelse merken gezeten, waaronder Lotus. En echt een automan in hart en nieren.
Ja, dus dat gaan we ook terugzien in de Lucid era.
Dat wordt wel gezegd, ook door veel journalisten die hebben gereden. Die zeggen, je merkt ook al een stukje van die Lotus, dat Lotus DNA in de auto.
Ja. Ja.
En natuurlijk hoogstaande technologie.
Dat vinden ze bij Lotus niet heel erg leuk hoor. Want die gaan zelf ook een elektrische
dat klopt.
Bouwen. Dus ja. Waarom ging jij weg bij Tesla? Zit daar nog enige frictie?
Pieter?
Ja?
Nou nee, hij is hier aan de slag gegaan bij Lucid. Om eigenlijk de reden dat hij dacht, ik kan het nog beter doen. Een nog betere elektrische auto bouwen. Die nog efficiënter is. En nog meer ervaring kan bieden. Dus dat is de reden waarom hij het weg gaan doen. Ja. En nieuwe kans heeft aangegrepen.
Ja. Zullen we zo wel even over die specs van de Lucid Air hebben. Maar Lucid wordt natuurlijk wel stevast vergeleken met Tesla. Hij heeft misschien ook wel met die Peter Rawlinson te maken natuurlijk. Is het ook terecht dat die vergelijking wordt gemaakt?
Nou ja en nee. Ja, zeker. Wij zijn ook een Amerikaans merk.
Ik genuanceer.
Wij komen ook in Silicon Valley. Dus, dus er zijn natuurlijk heel veel vergelijkingen te maken met Tesla. Maar ook nee in die zin, want we ons vooral ook richten op andere concurrenten. En dat zijn met name de Duitse, onze Duitse vrienden, de OEM's, die bij de Westen of de Oostenburen zitten.
Ja. Ja.
Dus als je dan kijkt puur naar waar we ons positioneren in de markt. Dus veel meer in het luxe segment. En toch wat meer exclusief dan
nog luxer. Ik bedoel, dat vraagt dan ook meteen, dan wordt het nog duurder. Hey, maar Model S is natuurlijk gewoon dat serieus prijzige auto.
Ja.
Het was fiscaal een tijd heel vriendelijk. En daardoor leek die voordelig. Reden mensen die eerst kwamen uit een Clio of een Kangoo en die gingen door Model S rijden. Maar welk niveau zitten we dan qua prijs?
Nou kijk, wij zijn natuurlijk echt in de beginfase van het bedrijf.
Yeah.
Dus de eerste auto's zijn net geleverd in Amerika, vanaf eind vorig jaar. En die worden nu maandelijks en wekelijks uitgeleverd. En dat is ook een hele bewuste strategie om ook wat te beginnen met de duurdere kant van het segment.
Yeah.
Om met name die marge te bouwen. En zo gewoon eigenlijk alles wat te verdienen weer terug te investeren in de ontwikkeling van, van de auto's. Het uitbreiden van fabrieken. Dus onze range begint vanaf ongeveer 100.000 euro voor de Model Air Pure. En die gaat tot een vrij hoog bedrag inderdaad, van 222.000 euro in Nederland.
Jee.
Voor een limited edition Dream.
Jee.
Ja, nou, dat is wel geld.
Nou, zeker voor een elektrische auto. Omdat, weet je, normaal zijn er wat auto's met verbrandingsmotoren zijn ook zo duur. Maar er zit dan gewoon 50.000 euro BPM bij die naar Den Haag mag worden gestort. Dus ja, dat tikt dan ook lekker mee. Wat gaat er straks worden uitgeleverd? Zijn dat dan eerst die duren ook in Nederland? Is het eerst van, als je iets wil, dan begint ongeveer bij 2 en dan 3 keer 0. Zeg maar. Dat was volgens mij de
prijs. Nee, we beginnen met het uitleveren van de eerste limited edition auto's. Hè. Dus we hebben in Amerika hebben er 520 geleverd. Dat is een referentie naar de 25 mijl die je kan doen op één lading. Dat komt ongeveer overeen met 830 kilometer.
Dat is WLTP? Of?
Dat is niet WLTP. WLTP verwachten op 900 kilometer te eindigen. En dat is gesimuleerde WLTP.
Ja.
Dus de daadwerkelijke test moet nog worden gedaan.
Ja.
Maar een behoorlijke range. En nu de
precies. Maar we weten allemaal dat je daar wat van af moet trekken. En afhankelijk van.
Dus we gaan zien waar we gaan eindigen. Maar ja, alsnog denk ik ongeveer.
Jullie trekken er niet heel veel van af als ik dan hoor 830 kilometer.
We hebben überhaupt nog geen echte ratings gedaan.
De EPA-rating in de States. Die is iets reëler. Dus, maar nog steeds niet de werkelijkheid. Nee. Zeg maar. Dan ga je weer inderdaad. Ga je gewoon 600-700 kilometer op een accu. Zou je best wel moeten kunnen halen.
Ik denk dat dat nog aan de voorzichtige kant is. Eerlijk gezien. Ja. Als je kijkt naar wat we nu al kunnen leveren in Amerika. De 25 mijl EPA inderdaad.
Yeah.
Die wordt ook echt gehaald en wordt ook nog wel eens overschreden als je onder verschillende wisselende omstandigheden rijdt.
Ja, wind in de rug, zonnetje.
Wind in de rug.
Als een oud wijf rijdt. Nee, maar sorry.
Dagelijks.
Hoeveel pk krijgt de Lucid Air?
Nou, dat is natuurlijk wel een stevig prijskaartje, maar er komt inderdaad ook een mooie specificatie weer terug. Die Limited Edition komt eigenlijk in twee uitvoeringen. Of de Performance, dan komt hij met 1111 pk.
Ja, lekker.
Zo kun je lekker mee uit de voeten. Of de Range editie, en die gaat dan tot 900 kilometer.
En die hoeveel pk heeft die?
Die heeft 900.
900 pk. Mag ik een gokje wagen dat ik de accu ook in 200 kilometer leeg kan rijden op de autobaan?
Laten we kijken of we eerst demo hier hebben.
Hoe ver je lijkt me een leuke test.
Goede test dit, ja. In de nacht. Ja, liefst toch. Het moet heel koud of heel warm zijn. Nee, maar ik maak er een grapje over. Maar het is natuurlijk, we weten allemaal, je kunt de range halen met elektrische auto's. Maar als je een apparaat met 1100 pk koopt, ja, weet je, dan dat vraagt ook aan dat je er toch ook wel een beetje gebruik van maakt.
Ja,
maar goed.
Dat kan. Ik moet zeggen, het is echt wel een kruising tussen luxe en comfortabel rijden. Want je kunt ook echt rustig mee rijden. Ik heb er zelf mee mogen rijden in januari in Californië.
Ja.
Het rijdt fantastisch. Het kan ook prima als dagdagelijks
Dat mag
auto.
Ook wel voor 200
Maar als je minder had, dan verandert het echt de sport uit. Dan duik je echt de weg in en dan kun je echt qua wegligging flink meer uitvoeten.
Ja. Je had het net over eigenlijk het instapmodel dat er nog niet is, maar die ongeveer 100.000 euro gaat kosten.
Ja.
Deze Limited Edition 222.000. Wat maakt die zo speciaal? Wat zit er allemaal in dat die 122.000 euro extra mag kosten?
Nou, het zit eigenlijk alles wat we kunnen bieden zit op deze auto. Dus eigenlijk heb je geen verdere opties meer. Dus eigenlijk alles qua interieur, exterieur, alle mogelijkheden die er zijn, die zitten erop. En dat gaat van echt de high-tech technologie van de motoren dus die dat vermogen leveren, tot de enorme zee van ruimte. Alle interieuropties aan de binnenkant qua bekleding en alles. Toeters en bellen zitten hier zeg maar op. En het is een gelimiteerde editie. En dat merk je toch dat het bij een bepaalde cliëntel heel erg aanspreekt. Omdat het ook het introductiemodel is natuurlijk.
Ja.
En daarmee kom je eigenlijk ver vooruit bij wat het basismodel, de Pure, eigenlijk biedt. Die heeft alsnog een vrij solide range. En er zitten een aantal opties op die natuurlijk nog steeds aanspreken.
Ja.
Maar heeft bijvoorbeeld geen glazen dak. Heeft een aantal gewoon weer basale uitvoeringen. En daar zit verschil in.
Ik zeg jij ook te rekenen, glazen dak normaal. Nee, ik kom er nog steeds mee, maar maakt niet uit.
Nee, precies. Wat ook wel interessant is natuurlijk, hè, want er zijn natuurlijk op dit moment ontzettend veel merken die of elektrische modellen leveren of gewoon volledig elektrisch zijn. Hè, ook vanuit China bijvoorbeeld, maar ook uit van Korea en Duitsland. Zweden deels, half China. Mm-hmm. En dan kun je met performance natuurlijk heel wat onderscheid maken. Dat doet Lucid Air duidelijk. Maar zijn er ook nog andere dingen qua technologie waarmee jullie je onderscheiden van al dat andere spul?
Ja, nou, ik denk dat het pakket het onderscheidende is, zeg maar. En qua technologie, we hebben dan een Dream Drive, heet dat bijvoorbeeld. Dus dat zijn eigenlijk alle bestuursassisteringssystemen, zeg maar. Ja. Dus van LiDAR tot radar, camera, et cetera, dat erop zit. Voorbereid op autonoom rijden, uiteraard zoals veel andere merken ook. Daar zijn we nog niet helemaal, ook qua wetgeving niet.
Nee, maar gaan jullie verder dan bijvoorbeeld Tesla? Of zitten jullie op datzelfde niveau als Tesla?
Wij proberen wel verder te gaan dan Tesla ook. Met name die specificaties weer. Hè. Als je kijkt naar het gewicht bijvoorbeeld van onze motor. Dat is vrij uitzonderlijk. Dus één motor is ongeveer het formaat van een rolkoffer, van een carry-on luggage. Weegt 78 kilo en er komt 690 pk uit. Dus bij ons gaat het heel erg over ruimte bieden. Zowel eigenlijk alles aan de auto is geminimaliseerd qua formaat, qua gewicht. Waardoor je de ruimte, fysieke ruimte in de auto vergroot. Hè. Dus wij vergelijken vaak de auto met pak een BMW 7-serie van binnen. Die ruimte biedt het. Maar van buiten heeft hij het formaat van een 5-serie. Okay. Dus daar zit het heel erg om eigenlijk alles zoveel, eigenlijk zo efficiënt mogelijk.
Die efficiëntie, dat is eigenlijk wat die Peter Rawlinson bedoelde met het kan beter dan
zeker
bij Tesla.
Dus qua gewicht, qua technologie, qua performance op alle fronten.
Twee weken geleden, jij roept al een paar keer BMW, dus deze vraag is heel logisch. Twee weken geleden ging Lucid van start in Europa met de opening van een eerste studio in München. Nou, je roept al BMW, dit BMW. Nee, goed. Maar waarom daar? Waarom in München?
Nou, eigenlijk tweeledig. Omdat in München en in Beieren zit natuurlijk een groot interessante doelgroep voor een merk als Lucid.
Ja, rijke mensen.
Welvarende mensen.
En alles is daar achterlijk duur.
En een passie voor auto's.
Een miljoen plus. Ja, ja? Mijn broer woont daar. Dus echt, het is belachelijk. Nee, ja. het is
een huis afbreken en daar neerzetten.
Nee, Amsterdam, het is dus niks vergeleken met wat het daar kost. Dus ja, dus nou,
dat,
een auto van 22
euro.
Nee. Ja, okay.
Nee, en natuurlijk ook niet voor niets in de achtertuin van een aantal van die merken. Ja. We mikken bewust op een eigenlijk een beetje dat segment. Hè. Dus we denken, waar is Lucid anders? Nou, dat stuk technologie waar we net een beetje over hadden. En het luxe segment.
Ja.
En daar zitten wij toch meer in. Dus we mikken echt op die merken, de Mercedes-Benz S-klasse. Nou, de BMW hebben we het al even over gehad. Audi, et cetera. Daar zit toch wel onze directe concurrentie in. Ja. En,
toch lastig. Want dat zijn natuurlijk, weet je, BMW, Audi, Mercedes, Porsche. Ze komen allemaal of hebben al ook eigen elektrische S-klasses, zeg maar. Dus weet je, waarom... Ja, je gaat de marketing doen, of je doet de marketing gewoon, je bent er al bezig. Ja, waarom zouden ze voor Lucid moeten kiezen? Nou, een vreemd merk uit Amerika. Dus nou, ik denk altijd van, joh, toch weer lelijk interieur. En toch weer net niet afgewerkt zoals je wil. Want ja, dat zijn Amerikanen. Je krijgt wel lekker veel pk's en veel... Nou, nog wel, maar wat gaat Lucid bieden dat je echt zegt, nou ja, je moet er toch instappen?
Nou, het grappige, ik zou jullie ten eerste uitnodigen om zelf eens in de auto te stappen. Want ik wil je een paar dingen zeggen, want ik denk, nou, goed om dat denk ik persoonlijk eens mee te maken. Hè. Dus het interieur, et cetera, een aantal andere zaken in de auto. We hebben een groot aantal Europeanen die bij ons werken. Ook een aantal Duitsers die met name op engineering zitten. En de technologie. En ook de interieurafwerking is echt wel goed gekeken naar wat de benchmark is.
Ik heb ook wel de Chinese merken hebben we ook wel eens gehad. En zei, ja, maar we hebben Europeanen en we testen in Europa. En dan zag je die auto of dan ervaring. Dan denk je, sorry.
Ik nodig je graag uit.
Top.
Maar nee, ja, goed, we zijn natuurlijk een nieuw merk. Hè. Dus we kunnen niet leunen op al die historie die andere merken bieden.
Nee.
Waar we denken dat ons te kunnen onderscheiden is door weer iets een nieuwe ervaring te bieden. Hè? Dus we zijn een nieuw merk met een nieuwe visie ook op hoe we onze auto's ontwerpen en hoe we ze aanbieden en wat voor ervaring ze bieden. Je had net een beetje over het dealership model. Dat is voor ons ook anders. Hè? Dus we werken met studio's. De studio die we net hebben geopend is onze eerste studio in Europa. Daar gaan we nog meer van volgen in verschillende landen. En ook op dat vlak willen we gewoon een ander soort ervaring aanbieden. Dus veel persoonlijker. En daardoor ook weer iets exclusiever dan de bestaande merken.
Want hoe ziet die uitrol er verder uit in Europa? Je München begonnen dus, daar een studio. En dan nu, wat gaat er gebeuren?
We hebben aangekondigd dat we voor dit jaar 4 landen gaan beginnen, zeg maar. Dus in Duitsland zijn we net begonnen. We gaan daarnaast naar Nederland, Noorwegen en Zwitserland. Dat zijn de landen waar we naartoe gaan.
One of the lucky few zijn we
zeker,
hier.
Zeker. Ja, zeker. En dat is dan een combinatie van of studio's. Dat zijn eigenlijk eigenlijk soort flagship stores in het centrum van de stad. In dit geval in München is dat Odeonsplatz. Een hele bekende plek in München. En voor de rest van de landen wordt het ofwel een vergelijkbare locatie in het centrum, ofwel een service locatie, sales en service locatie. En ligt dan vaak wat meer buiten de stad, waar we ook auto's daarvoor kunnen onderhouden.
Maar waar komt die studio in Nederland?
De eerste locatie die we hier in Nederland gaan openen is in Hilversum.
Okay.
Dat is net buiten Amsterdam. Dat wordt
TV-mensen.
Dat wordt de service locatie. Dat wordt de stilte service locatie. Ook echt een auto waar we auto's, een locatie waar we de auto's kunnen onderhouden.
Ja.
En daarnaast zijn we nog aan het kijken naar een locatie voor het centrum van de stad. Vergelijkbaar aan de studio in München. Okay. En daarnaast in Oslo een studio in Genève. En in Zurich.
Ja. En wanneer gaat dit plaatsvinden in Nederland allemaal?
We verwachten tot de eerste studio hier, of eerste rittenlocatie hier, in het najaar van dit jaar wordt geopend.
Oké. Okay. En dat wordt Amsterdam dan? Of,
nee, dus eerst Hilversum.
Hilversum, daarna Amsterdam.
Een studio in Amsterdam.
Ja. Oh, ja. Ja.
Daarna heel lang wachten, dan Rotterdam nog een keertje later.
Ja. Nou, waarom zou je willen gaan waar het geld zit, hè? Dus de meeste Bugatti Chirons hier rijden toch echt in Rotterdam. Dus
ze komen daar ook aan in de haven misschien wel. Dus je weet maar nooit. Ja, nee, precies. Natuurlijk Noorwegen, Zwitserland, zeker Noorwegen, hartstikke rijk natuurlijk. Die pompen al die olie uit de grond en geven dat...
En gaan dan elektrisch rijden.
En gaan dan elektrisch rijden. Dus er zijn allemaal logische landen ook. Maar tenminste Nederland en Noorwegen zeker, maar Zwitserland ook?
Ja. Ja.
Gewoon qua businessmodel?
Qua businessmodel, qua cliënteel, ook wel vernieuwing die je ziet. Hè. Dus we kijken eigenlijk naar een aantal landen van wat is überhaupt de grootte van de markt? Wat is de potentie voor elektrische auto's? En ook zeker in hoeverre is het land al heeft de infrastructuur en de adoptie van elektrisch rijden tot zich genomen.
Maar hoeveel auto's zou je kunnen afleveren als Lucid? Weet je wel, dit is het topsegment, dus dat is per definitie kleiner dan als je de nieuwe elektrische Opel Astra zou leveren. Ja. Je hebt het over honderden in Europa, of duizenden, en in Nederland, hoeveel, weet je, waar ga je een beetje op mikken?
Ja, nou, we geven geen aantallen per land of per regio, dus eigenlijk hebben we gezegd voor dit jaar, ja, flauw hè, ja. Dat we dus de 12.000 en 14.000 wereldwijd willen gaan doen voor het eerste jaar. Hoeveel daarvan in Europa, dat zal het eerste jaar bij ons nog heel beperkt zijn, omdat we net eigenlijk zijn begonnen. Vanaf volgend jaar zal het aantal moeten gaan toenemen. Dus vraag me dat volgend jaar nog een keer, dan kan ik je daar een beter antwoord op geven. Maar ons einddoel is ook niet per se om echt in dat superexclusieve deel te blijven zitten. Onze visie vanuit het bedrijf is heel erg om de adaptatie van sustainable energy te vergroten. Nou, dat doe je natuurlijk niet met auto's van meer dan 2 ton. Dus uiteindelijk echt een langetermijn visie, die Pieter ook vrij veel over heeft, is om dat ook steeds meer toegang te maken voor meer mensen. Dus uiteindelijk is ons doel om nu hoge marge, zodat we het kunnen investeren in nieuwe ontwikkeling.
Ja.
En later meer toegankelijkheid voor zoveel mogelijk mensen.
Je begint met een S-klasse en je eindigt met een A-klasse.
Nou ja, wie weet. En de vraag is ook of het allemaal vanuit het Lucid-merk zal blijven gebeuren. Want hij zegt wel eens, onze visie is om ook auto's van 25.000 of $30.000 te gaan produceren.
Ja.
De vraag is wel of onder de Lucid vlag zal zijn.
Okay, dus er komt misschien nog een nieuw merk onder te hangen.
Ja, wie weet, of samenwerken met andere partijen.
Oké. Okay. Ja. Je bent de Europese marketingbaas. Dat betekent dat Lucid wel aan marketing doet.
Ja.
In tegenstelling tot de vergelijking Tesla. Hè, want die doen dat officieel in ieder geval niet. Wat ga je doen?
Wat ga je doen?
Ja.
Nou ja, wij mikken op een aantal dingen.
In de Nationale Autoshow komen praten.
Daar zijn we nog gedrukt mee bezig. Maar,
het is een mooi begin, denk ik.
Een aantal zaken. Dus bijvoorbeeld, we zijn nu net in Duitsland begonnen. Dat betekent dat je een Duitse website wil hebben. De Nederlandse website is ook net online. Daarnaast wil je natuurlijk bepaalde experiences bieden. Dus we gaan een aantal evenementen organiseren. We gaan ook in Nederland deze zomer iets organiseren. Waarin we graag onze eerste klanten is reservation holders, als wel leads en mensen met interesse uitnodigen. Om
journalisten.
Auto, en journalisten, zeker. De auto te leren kennen. En daarnaast natuurlijk een aantal campagnes om het merk te gaan bouwen. Want daar ligt natuurlijk voor ons, en zeker voor mij als marketeer, de grootste job om Lucid een beetje naamsbekendheid te gaan werken.
Nou, in die weg is het nu ingeslagen.
Bij deze,
We wensen je heel veel succes en dank voor je komst hier naar de Nationale Autoshow. Jarno Middelbos, de Europese marketingbaas bij Lucid Motors. En zometeen
de Spyker B6 Venator. Zoals Spyker hem zelf bedoeld had, maar hij is gemaakt door heel iets anders. Door Spyker enthousiast Jasper.
En Wouter viert 50 jaar M met de X3M.
Tot zo. Ze
genieten.
Tot ziens.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Deze week, precies 50 jaar geleden, tekende BMW en BMW Motorsport. Samenwerkingsovereenkomst. Dat mag gevierd worden natuurlijk. En Wouter ging op pad met de X3M. Straks meer in de rijimpressie.
Maar eerst aandacht voor Spyker. Je weet het wel, het failliete automerk van Victor Muller. Het is niet helemaal meer van hem. Hè. Het is meer bij de curator. Maar goed, onze gast Jasper, beter bekend als Spyker Enthusiast, lanceert vandaag zelf zijn ontwikkelde Spyker. Een BZ Venator.
Ja, gaaf. Ik heb de foto's gezien. Dat ziet er al indrukwekkend uit, moet ik zeggen.
Heel gaaf, ja.
Ja. Jasper, welkom. Leuk dat je er bent. Bijna een jaar geleden was je hier ook. Toen sprak je tussen de regels door al die ambitie uit om ooit zelf echt de Spyker from scratch op te bouwen. Je hebt het geflikt. Het is gebeurd.
Ja, we zijn...
Bloed, zweet en tranen, vrees ik.
Met mijn team.
Ja.
Met mijn team. Ja, dat doe je niet alleen.
Nee.
Dus we zijn met een team van 4-5 man zijn wij anderhalf jaar bezig geweest.
Jeetje. Het prototype van de BZ Venator, daar heb ik in gereden. Die heb jij rijdend gemaakt. Je bent ook nog bezig met die D12 Bacon to Paris SSUV. Maar waarom wil je dit überhaupt? Jeetje, wat drijft jou? Nee, maar zelf een auto bouwen.
Nou, dit is eigenlijk omdat... Het plannen zijn er en ik vind het plan is geweldig. We hebben een leuk plan. En als je dan uiteindelijk die proto hebt en het valt een beetje tegen hoe dat rijdt, wil ik toch een keer iets maken wat wel spijkerwaardig is.
Oké, maar wat valt er tegen aan dat prototype?
Prestaties, wegligging, eigenlijk alles. de uiterlijk is heel leuk, maar eigenlijk de rest eromheen is niet zoals het zou moeten.
Nee, en je bent nu dus anderhalf jaar bezig geweest met het B6 Venator, zoals Spyker hem zelf bedoeld had. Hè, van alle tekeningen die je hebt gevonden en dergelijke. Nu heb je die ervaring dus wel. En dit is
Dit is gewoon echt, dit rijdt echt geweldig. Ja, het is gebaseerd op een Evora S, Lotus. En die staan ook bekend om een goede wegligging. En daar hebben we net nog het een en ander aan gedaan om een nog betere wegligging te krijgen.
Ja. Want het prototype was op de Artega gebaseerd, toch?
Ja, met ongeveer 300 pk. Ja. En nu gaan we naar 475 pk. En dat is wel een wereld van verschil. Met ook nog eens een Lotus-ophanging. Net wat breder op zijn wielen. Ja, dat is een wereld van verschil.
Ja, dat is sowieso gewoon een klap meer vermogen. Dat maakt het natuurlijk een stuk leuker. En nou, zie ik Meijnert elke keer zeggen, ja, zoals Spijker bedoeld heeft. Maar weten we überhaupt hoe Spijker dit bedoeld had, deze auto? Of hoe,
nou, ze hebben ooit gepresenteerd dat dit een V6 supercharged zou moeten zijn.
Ja.
En dat is eigenlijk wat ik een paar regels heb gevonden. Ik heb een paar schetsen gevonden. Letterlijk gewoon schetsen, gewoon papier en... Dat was in mijn ogen dan wat Spijker bedoeld had. En ze hebben eigenlijk altijd gepresenteerd dat het op een Lotus Evora basis was. En dan is het.
Nou, dat gerucht ging toen. Maar toen gingen we doorzoeken. Toen was het, nee, dat is toch Artega. En ze deden zelf natuurlijk wazig over. Eigenlijk wilden ze vooral zeg maar de illusie dat dat iets heel. Sowieso nog bijzonderder en helemaal niet gebaseerd op iets anders. Dus...
Nou, ik weet bijna zeker dat het een Evora S was. Yeah. Ik heb destijds in het faillissement ook een Evora S gekocht.
Ah, oké.
Okay. Die als. Proto, althans zo'n testwagen daar was. En dat was eigenlijk voor mij van, weet je wat, dan ga ik hem echt bouwen zoals het bedoeld was.
Ja.
Maar je hebt dus ook wel zelf nog het een en ander moeten invullen.
Nou, eigenlijk alles. Ja. Wat niks werkt. Een deur was net niet zoals het hoort. Een Lotus Evora heeft helemaal geen motorkap voor. En eigenlijk alles moet je dan bedenken vanaf nul.
Ja. Ja. Hoe doe je dat dan? Hoe maak je al die onderdelen die je nodig hebt?
Alles, daar wordt dus eigenlijk hebben we de huidige B6 gepakt. En daar hebben we mallen van getrokken, 3D-prints van gemaakt, ingescand. En dan geprobeerd op de basis van een Evora te krijgen. Die heeft toch redelijk dezelfde vooruitlijn, dezelfde wielbasis. En dan ga je kijken van oké, hoe maken we die vanaf nul? En dan echt panelen gaan maken. Deuren maken, motorkappen maken, neus maken, alles maken.
Dat is toch waanzinnig veel werk. Dat gaat ook niet in één keer goed.
Hoeveel
mallen heb je gemaakt?
Rond de 60 mallen. Maar we hebben eerst een hele auto gebouwd.
Yeah.
En dan had je eigenlijk al een hele mooie auto.
Ja, yeah, en heb je alles weggegooid.
Alles weggegooid, want dan moet je daarvan mallen trekken.
Ja.
En dat is eigenlijk hoe je... Dus je bouwt eerst een perfecte auto. En dan zeggen ze, weet je wat, heel mooi. Ik had hem kunnen spuiten. En had ik een half jaar geleden had ik een hele mooie auto gehad.
Yeah.
Maar toen dachten we, eigenlijk moet het gewoon productiewaardig zijn... En dan maken we gewoon een echte auto.
Dat zeg je, moet productiewaardig zijn. Maar dat is dat dus de endgame? Je zegt, nou ja, ik ga hem gewoon produceren ook. Of wat wil je?
Nou, het is mijn eer erna om een echte proto te rijden. Ik wil gewoon echt iets hebben waar ik trots op kan zijn.
Ja.
En als je er gewoon een motorkap open doet...
Als je een auto zelf hebt gebouwd, en dan kan je niet trots op zijn.
Nee, ik vind gewoon als je gewoon een motorkap open doet en je ziet het blanke carbon.
Yeah.
Die hebben we ook zelf gemaakt, dat carbon. In een soort spijkermotief. Ja, dat is helemaal kicken.
In een soort spijkermotief? Ik ben helemaal heel benieuwd. Ja. Dan moet ik er even gaan kijken. Wat was het meest uitdagend in dit project?
Fit and finish. Uiteindelijk dachten we dat we uit al die productiemallen iets perfects hadden gekregen. Maar dan is het nog steeds qua naden, is het altijd proberen om het juist eruit te krijgen.
Ja, voor mensen die denken, dat valt, hoe moeilijk kan het zijn? Nou, pakken ze een zeg maar, wat oudere Tesla, kijk dan naar de naden en zo. En dan denk je, blijkbaar, daar lukt het met een hele fabriek niet.
Er zat nog niet de hele Duitse precisie in.
Dat is ook gewoon echt heel ingewikkeld natuurlijk om dat goed te krijgen. Dus dat snap ik wel. Ik denk er altijd van, maar dit, Jasper, dit heeft toch goud geld gekost? Hoe duur? Je vriendin luistert mee.
Ja, dat vind ik niet.
Even maar oren dicht. Nee, maar dit is, ik bedoel, weet je.
Nou, ja, daar kun je wel een mooi huis verkopen. Ik denk richting kwart miljoen, half miljoen gaat.
Oh. Ja. Ja. Je hebt het niet bijgehouden, gewoon omdat het.
Ik wil het niet bijhouden.
Ik snap, weet je, dat is natuurlijk uiteindelijk ook een iets waar je gewoon ook niet te veel naar moet kijken. Je wilt het gewoon doen en je hebt de mogelijkheden. En nou ja,
precies.
Het is een B6, dus er moet een V6 ook in liggen natuurlijk.
Ja, er ligt een V6 supercharged in van Toyota/Lotus.
Oké. Okay.
Ja, Evora S had hij natuurlijk ook al die Lotus Supercharged VS.
Was dat ook zoals Spijker het bedoeld had?
Ja, daar hebben ze het eigenlijk ook mee gepresenteerd.
Oké.
Okay, ja. Dus eigenlijk alles is zoals ze het gepresenteerd hadden.
Ja, ja, volgens mij bij dat Volkswagen-blok zijn ook wel supercharger kits voor geweest. Dus hij is, volgens mij, ze konden nog alle kanten op. Je is zo lekker. Maar je hebt er nu ook al wel in gereden. Ja. Weet je, rijdt het dan ook echt goed?
Het is gewoon een Evora S. Dus je kan eigenlijk elk kruispunt kan je wel een donut leggen.
Ja. Ja, als je in Brabant wat sporen ziet, dan ben jij het geweest. Ja, maar... Je maakt natuurlijk wel een andere auto van. Dus je moet misschien ook wel je dingen aanpassen of zo. Valt dat dan nog wel mee?
Ik heb de ophang aangepast, rem aangepast. Dus wel de spijkerremmen gebruikt. Dus van AP Racing. Ja. Ook weer de andere ophanging gedaan. Ik had graag een in hardheid verstelbare ophanging willen hebben. Zodat ik, als je op de snelweg gaat, wat rustiger kan rijden. Ja. En als dingen wel aangepast.
Ja, dat zijn wel. Is dit een project wat ook wel een beetje mogelijk is gemaakt door moderne technologie? Want je hebt het over scannen van de auto en 3D-printing en zo. Helpt dat om dit voor elkaar te krijgen?
Ja, eigenlijk alles doen we eerst printen. Ja. En dan monteren en dan uiteindelijk later in aluminium maken.
Oké. Okay. Ja. Ja. Hebben ze het bij Spijker zelf ook op deze manier gedaan? Of zaten zij op nog een meer ambachtelijke manier?
Ik denk dat er echt maar eentje gemaakt is. En ik heb zelf nergens nooit tekeningen gevonden. Ik heb eigenlijk alles vanaf nul moeten doen. Maar ik weet niet hoe hun dat gefabriekt hebben.
Nee. Ja, met hout en duct tape.
Nou, er zat heel veel hout op, ja. Absoluut. Ja, ja.
Nee, maar er was natuurlijk ook met een ander doel. Je wil iets laten zien op een show en dan interesse krijgen. Alleen normale merken gaan dan vervolgens iets bouwen. En dat vloegen ze altijd even over bij.
Maar als je deze nu, je hebt nu deze gebouwd en je zegt, het rijdt eigenlijk fantastisch. Het is een heerlijke auto. Als je dan met deze auto... heeft nu een kwart miljoen dan gekost. Ongeveer even op een bierveeltje uitgerekend. Zou dit ook een succes kunnen zijn?
Hè? Ik denk dat dit de redding kan worden voor Spijker.
Redding kan worden zelfs.
Ja, absoluut. Dit is, je kan nu in principe gaan produceren. Je kan nu op basis van een Evora kan je eigenlijk nu auto's bouwen. Dus de mallen zijn zo goed dat je nu gewoon neuzen kan bouwen. Eigenlijk alles. Ik ben nu een tweede bezig. Dus je kan gewoon productie maken.
Maar wie moet dat gaan? Ga jij dat doen?
Het is nu voor mezelf.
Ja, oké. Okay. Nou, maar wie moet...
Nou, ik mag er niet meer maken. Nee. Dus ik mag er in principe twee maken. Okay. En daar houdt het op. En degene die dan ooit een merkrechter heeft...
Maar die liggen nu bij de curator.
Klopt. Ja. Ja. Dat is een gevecht om die misschien een keer te kunnen krijgen of niet. Of als iemand anders het wil hebben, absoluut kan dat ook gebeuren. Ja, maar ik weet het niet.
Stel nou, Victor Muller komt met het juiste geld over de brug om het faillissement verder af te wikkelen en van de curator weg te halen. Kan hij dan hiermee aan de slag?
Dan zou hij hiermee auto's kunnen bouwen. Ja. Maar dan zijn er nog steeds mijn mallen.
Ja, precies. Ja. Dat bedoel ik.
Ja. Ja. Nou, we hebben een paar gesprekken gehad. Ja, hoor. Dus we hebben gesprekken gehad. Maar ik denk dat ik weet niet of hij de juiste persoon is nu om dit helemaal door te trekken. Nee. Je hebt nog flink wat geld nodig om het op een goede manier te doen. Ja. Nu pak je een B6 wat gewoon bijna 10 jaar oud is.
Ja. Ja.
En de volgende auto bouwen, dat kost nog meer geld.
Ja, ja, precies. Ja. Maar je hebt dus met hem erover gesproken. Wat vindt hij ervan?
Het is een mooi iets wat ik doe. En ik denk dat hij het ook wel gaaf vindt dat ik het doorzet. Absoluut.
Ja. Hoe dan ook is dat zeker. Ik denk dat heel veel mensen dat heel gaaf vinden.
Ja, absoluut. Het is een enorme prestatie. Maar het voelt ook wel een beetje zo. Ja, oké, dan heb je dit gedaan. Dan wil je toch ook die volgende stap. Dan moet het toch eigenlijk gewoon in productie.
Ja, ja, het zou het mooiste zijn. Het zou mooi zijn, maar ik leg me die druk zelf niet op. Nee. Omdat, stel dat het niet wordt, dan is het een teleurstelling. Nee. Voor mij is dit nog steeds een hobby. Hè? Dus het is, als ik het echt als werk zou doen, dan is het een heel andere druk die ik mezelf opleg.
Ja. Ja. Maar jij zou de merkrechten best wel willen hebben.
Absoluut.
Ja.
Ja. Ja, en dan werkelijk iets mee doen.
Ja.
In plaats van shirtjes en petjes maken.
Ja, sure. Ja, voor Ferrari ook een groot deel van de inkomsten.
Ja, precies. Maar goed, dat is altijd een grote voorbeeld geweest van mensen bij Spijker. Ferrari natuurlijk. Maar je moet wel ergens een keer gaan beginnen, echt. Maar je zou natuurlijk ook een eigen merk kunnen starten.
Ja, maar dat is niet mijn doel.
Okay.
Ik vind het zelf... Ik heb nu het merk Spijker Enthusiast, wat ik nu een beetje heb kunnen bouwen.
Dat is ook een merk, ja.
Ja, ik doe al dat onderhoud. Ik maak onderdelen voor Spijker. Om dan in één keer een ander merk te vinden, dat vind ik raar. En dan doe ik liever eigenlijk wat ik leuk vind. En als mijn rap enthousiaste mensen onderdelen maken voor alle auto's die in de wereld nog rondrijden.
Ja, want je hebt onlangs nog bericht gekregen van iemand uit Mexico.
Ja, ja, nou, vandaag weer. Dus ik verkoop best wat onderdelen over heel de wereld. Ja. Bijna wekelijks gaan er wel pakketjes over heel de wereld.
Ja, en dan zeg je nog steeds, het is een hobby.
Is het ook? Ja, zeker.
Denk je vriendin daar ook zo over?
Dat is de drijvende kracht.
Ja, okay.
Ja, die is even gek.
Die is even gek. Nou, dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Als we dan toch kijken naar die prototypes, want er zijn er nogal wat gepresenteerd natuurlijk van die prototypes. En een van de meest in het oog springende was natuurlijk die SSUV, de Peking to Paris. Daar heb je ook wel eens van laten doorschemen dat je daarmee bezig bent. Hoe staat het daarmee?
Het is een rijdende auto nu.
Ja.
Dus we hebben eigenlijk alles weggegooid wat er gepresenteerd was. Er was niks. Eigenlijk was het ooit een keer een toerrek die tot 5 centimeter van de grond afgezaagd was. En dat was alles. We hebben ze alles uitgegooid. Dus dan heb ik eigenlijk alleen een paar plaatmateriaal heb ik gehouden. En de rest ben ik een nieuwe auto gaan bouwen. En dat is nu een auto die ook werkelijk gewoon rijdt. Dus het is nu zijn we letterlijk de binnenkant verder aan het maken. Dus deurpanelen zijn klaar. Zijn we bezig met een aantal plaatdelen. En ik hoop gewoon dit jaar te kunnen presenteren.
Oké. Okay. Wow. En is dat dan ook echt een D12? Of dus met een W12 motor?
Absoluut. Ja? Ja, okay. Ja, dit is een D12. Want destijds was het ook die D12. Daar is er eentje van gemaakt. En dan wil ik ook gewoon, zoals het hoort, een W12.
Nee, precies. Maar op een gegeven moment werd het een D8. Hè? Ja.
Ja. Ja. Ja. Met een supercharge.
Kan later altijd nog. Ja, precies. Nee. Kleine motortje. Maar dat voelt nog ingewikkelder. Want de Venator is Lotus Evora. Dus dan heb je crash dingen en allerlei dingen die je erom hergebruikt. Ja, en die spijker SUV. Wat hergebruik je daar? Of ben je het helemaal zelf aan het doen?
Niks hergebruik. Eigenlijk gebruik ik alleen maar een paar bodydelen.
Yeah.
En de rest is nieuw. Dus de rest maak je allemaal zelf. En daarom zijn we zo lang bezig.
Ja. Maar hoe kan je dat ooit op de weg krijgen met een kenteken?
Of? Het is als donor heb ik een toerek gepakt.
Yeah.
Oh, ja.
En dan heb je in principe al iets.
Yeah.
Maar als je het op de weg wil hebben, dan moet je gewoon naar Engeland. Single vehicle approval. En dan kan je gewoon op Engelse kenteken rondrijden.
Ja, yeah, oké. Okay. Wordt dat de truc? Ja, heftig.
Die B6 Venator, die is dus op de basis van de prototype. Daar heb je een chassisnummer.
Spijkerschassisnummer.
Spijkerschassisnummer, ja. Dus die kan ook echt als spijker.
Ja, gewoon, wat voor mij wel heel gaaf is. Ja. En dat is ook de reden waarom ik een tweede mag maken die geen spijker mag heten.
Oké. Okay.
Dus de tweede mag geen spijker heten.
Okay.
Absoluut niet.
Hoe gaat die heten dan?
Daar laten we gewoon Jasper noemen of zo.
Ja, we plakken er wel iets op. Ja. Maar hou je die zelf ga je die dan verkopen?
Nee, alles hou ik zelf.
Alles hou je zelf?
Nee.
Ja.
Nee,
je hebt extra schuur nodig bij je huis.
Ja, ik heb wel een probleem hier. Ja. Dat de paarden weg moeten bij ons thuis.
Kijk even naar de rest. Als iemand met paarden. Maar ja.
Hoeveel spijkers heb je nu staan?
Op dit moment staan er thuis 8.
Oh, dat vind ik voor een collectie heel bescheiden nog.
Ja, de werkplaats staan de 11.
Oh, oké, okay. Nou, we kunnen nog wel even door.
Ja, mooi, joh. Man. Ja, het hele verhaal, ook artikel plus alle foto's van de B6 Venator... zoals je die in elkaar hebt gezet, zeg ik met enig understatement. Het staat allemaal op autoblog.nl. Het is echt een schitterende reportage geworden, mag ik zeggen.
Ja.
Dus ga daar vooral kijken, nu je toch een lang weekend hebt. Heb je tijd om even goed hierin te duiken. Dankjewel, Jasper. Spijker en enthousiast op Autoblog. Dus nogmaals, het artikel en foto's, ga dat bekijken. Dankjewel voor je komst.
De rijimpressie.
Ja, het is 50 jaar BMW M. En dus test Wouter de BMW X3 M. Alvast excuses voor het motorgeluid dat hier en daar de opname een klein beetje overstemt.
De BMW X3... Het is een beetje middelste formaat SUV was dat bij BMW. En toen kwamen ze met de X7. En toen zat hij nog steeds een beetje in het midden. Maar niet helemaal exact in het midden. Want we hebben X1, X3, X5, X7. En X2 en X4 en X6. Maar dat zijn dan weer de coupés. De M. En een echte M. Hele mooie motor. Ik sta niet voor het verkeerslicht. Dus we kunnen zo meteen even lekker vol wegjassen. Behalve dat er... Nou, het zal zijn... 100 meter verder weer een verkeerslicht staat. Nou, maar die gaat ook gewoon meteen op. Ik doe niet een glansje voor, maar luister. 6 in lijn, 3 liter, 2 turbo's. Dit is de X3 M Competition. Oh, er is hier een heel klein bochtje in de weg. Die wordt dan toch nog spannend met deze snelheden. 510 pk, 650 Nm aan koppels. Dat is op zich gewoon allemaal wel genoeg. Oeh, tunneltje. Sound of een lekker brommetje, zoals mijn vrouw dat zei. Die vond het een fijne auto, lekkere auto, goed brommetje. Nou ja, dat is dan misschien even de management samenvatting voor mensen die niet zoveel tijd hebben om zo'n rijimpressie bij ons, bij de BNR Nationale Autoshow te luisteren. X3 kennen we natuurlijk, want er is ook een elektrische versie van de iX3. Is natuurlijk een stuk populairder dan deze X3M. Want ja, fiscaal wat vriendelijker. Zowel qua aanschaf, maar ook qua bijtelling. En nou ja, alle running costs natuurlijk ook. Maar dit is gewoon een lekker ruig apparaat. Topsnelheid 250 km per uur. Of met de M-Drivers Package mag die 285 km per uur. Het is wel echt wel heel hard in zo'n SUV. Sprint naar de 100. Standaard natuurlijk X-Drive. Freewheel-aandrijving kom ik zo nog even op terug. Dan komen we een beetje bij de nadelen van deze auto. Maar sprint naar de 100. Standaard X-Drive. Standaard automaat. 8 traps. Ja, heel logisch dat dat alleen nog maar leverbaar is bij dit soort auto's. 3,8 seconden voor de X3M Competition. Dat is deze. Er is overigens ook een X3. M zonder competition, dan heb je 480 pk en is die ietsje langzamer, 4 seconden naar de 100. In Nederland overigens koopt iedereen de competition, is gewoon net even wat ruiger, net in meer pk's. Nou ja, als je dan toch al veel geld uitgeeft, dan doe je dat maar. Maar goed, BMW biedt het wel aan. Overigens is er ook de X4M en M competition. Hetzelfde verhaal, maar dan een lelijke kont. Dus een beetje coupé-achtige daklijn, die eigenlijk helemaal geen coupé is. Maar ja, dat is een beetje die vreemde SUV-trend waarbij ze uiteindelijk dan toch denken, ja, het moet niet te veel op een tuinhuisje lijken. Dus we laten die kont een beetje aflopen zo. Alleen het probleem bij de X4 is dat die, ja, het is een beetje een hangkont. Zeg maar alsof iemand zo'n strak broekje aan heeft, maar dat eigenlijk niet moet doen. En dat je ziet dat het gewoon echt niet strak is. Ja, ik weet niet of het een goede omschrijving is, maar nou ja, anders kijk zelf maar wat je ervan vindt. Er zullen ook mensen zijn die het heel mooi vinden. Maar ik dus niet. Oh, dit is wel lekker. Wat een lekkere auto in. Nou ja, je hebt natuurlijk alle voordelen van de X3. En daar komen we even een beetje bij dat gezinsstukje. Is dat je denkt, ja, gewoon een lekkere ruime auto. Grote kofferbak. Veel ruimte op de achterbank. Voorin ook gewoon veel zitruimte. Hoge zitpositie. Dus ik heb lekker overzicht. En toch stuurt het gewoon nog steeds wel lekker. Maar hier komen even de twee nadelen. Die moeten ook altijd even genoemd worden natuurlijk. Vrij hard onderstel. Het is allemaal instelbaar, maar zelfs in de normale stand, die volgens mij comfort of zo heet, kan ik even het knopje drukken trouwens. Hoe heet die? Het comfort, waar die muur in staat, is het nog steeds best stevig. En dan kan ik naar Sport en Sport Plus nog als ik zou willen. En dan wordt het helemaal knijterhard. Maar goed, mijn vrouw vond het dus wel fijn. Dus ja, blijkbaar is het dan toch nog wel te behappen. Maar het is wel altijd een beetje een ruige auto. En dat is wel soms met dit soort type auto's, X5M en dat soort AMG-modellen, de wat grotere. Die hebben ook nog wel zo'n stand waarvan je denkt, ja, eigenlijk is het gewoon best wel comfortabel. En pas als ik hem in Sport of Sport Plus of de Race of de weet ik veel wat, modus RAM, ja, dan wordt hij echt ruig. Deze is feitelijk altijd al gewoon wel echt een beetje stevig. Maar goed, heeft ook wel wat dat je wel weet dat je met iets bijzonders onderweg bent. En als je dat allemaal niet wil, ja, dan moet je maar misschien voor gewoon een normale X3 gaan. Die zijn er tenslotte ook. En die hebben ook al die ruimte en zo. Alleen die hebben niet dit.
Ja, de BMW X3 M. Hebben.
Ja. Nee, weet je, dit is een soort BMW M3, maar dan zeg maar de station en wat hoger, zodat je, ja, lekker leuk, lekker praktisch, maar dan toch verrassend leuk. Ja. Vond hem wel grappig.
Vind je dat M na 50 jaar nog steeds top of the bill is?
Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, kijk, weet je, ja, nee. Weet je, hebt natuurlijk heel veel concurrentie. Dus je ziet dat ze, zeg maar, op bepaalde producten zijn ze misschien echt wel de benchmark en op andere weer niet. Maar je kunt gek genoeg, zeg maar, kleine, goedkope, zuinige auto's, heb je eigenlijk minder keuze in tegenwoordig dan, doe mij een SUV die heel hard de Nürburgring overgaat en wel minimaal 500 pk heeft. Ja. Dan heb je keuze te over. Dus dat is best lastig om daar dan de beste in te zijn. Ja. Want er is gewoon heel veel concurrentie.
Ja. Kost het?
Geen idee. Oh. 160 of zo? 130? Nou, veel geld.
Ik hoef het ook niet te weten.
Nee, joh. Oh. He? We barteren het wel met BMW. Precies.
Komt allemaal
goed. Een paar keer BMW en dan krijgen we weer een gratis auto.
Nog één keer wijzen op dat mooie artikel op Autoblog natuurlijk. Van de hand van Robert van der Oever en Maarten van der Pas. Die de wereldprimeur hadden met de ontdekking van de eerste rijdende Spyker B6 Venator. Ja.
En van hun boeken. Dus de mooie verhalen over Spyker die zij hebben geschreven. Dus,
precies. We gaan binnenkort even met z'n lunchen, denk ik.
Ja, dat moesten we nog doen. Maar ik krijg niet ingepland met
Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, app van de BNR, maar ook via elk podcastplatform waar jij graag de Nationale Autoshow wil luisteren.
Ja, dat gewoon abonneren dus.
Zeker.
Volg ons, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en zo.
Even een review achterlaten.
Ja, precies, zeggen dat je ons echt de tofste gasten van de wereld vindt. Nee, dat hoeft helemaal niet, maar we vinden het wel leuk als je luistert en ook misschien feedback geeft.
Ja, ik ben Meijnerd Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
1 juni opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.